Wapenstilstanddag op 11 november is een jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Op 11 november 1918 kwam er officieel een einde aan de Eerste Wereldoorlog. In een bos bij het Franse stadje Compiègne werd die dag de wapenstilstand gesloten. Vanaf 11 uur die ochtend werd er niet meer gevochten. In België, Frankrijk en Servië is Wapenstilstanddag een nationale feestdag. In België wordt sinds 1922 ieder jaar op deze dag, in aanwezigheid van de koning, de wapenstilstandsceremonie gehouden aan het graf van de onbekende soldaat.
Er werd daar vroeger niet over gesproken. Hè. Juist zij die er slecht voelde daarbij zeker. Ja. Anders ging ze ook naar de dokter niet lopen zijn. En ja, als ze daar niet bij... Zelfs onder de familie. Mijn schoonvader, Jérôme, die praatte daar nooit van. Mijn onkel Maurice kwam een keer. Ja, ze kwamen allemaal graag een keer bij. Ze hebben veel, zijn broers en zijn zusters, dikwijls gekomen. We kennen ze allemaal goed.
Zo gaat dat als je reeksen maakt, documentaires over grote oorlogen, maar via kleine verhalen. Verhalen die in families leven. Van vaders aan het front, van moeders thuis. Die heb je nooit meer uit de eerste hand. Die zijn verteld en rondverteld en herverteld en hier en daar een beetje aangedikt of afgeroomd of bijverzonnen. Ofwel, zoals dat vandaag het geval is, werd er niks gezegd, werd er vooral gezwegen. Was te erg geweest, te onbevattelijk wat er gebeurd was in dat gezin, Borra bijvoorbeeld. Opdat we kunnen volgen, om te beginnen, eerst een beetje stamboom. Ik zit bij Anna Pequeux en haar man Roger Borra. Hij is de zoon van Jérôme Borra. En al die broers en zusters die zo dikwijls op de koffie kwamen, die hadden allemaal de oorlog meegemaakt. Die zouden aan de schoonste jaren van hun leven beginnen, nochtans in 1914.
Dat was een gezin met 11 kinderen. En Lucie was de oudste. En eerst boerden ze langs de Asstraat, maar doordat ze zo'n groot gezin hadden, had Arietje Borra, de vader dan, gezegd, we zullen een hofstedeke bijpachten en de oudsten kunnen daar werken. En Lucie en Jérôme Borra, dat is de vader dan van Rosé, en Maurice Borra en Lisa gingen naar daar. En elk had dan zijn werk.
Het gebeurde wel meer dat boerderijen uitbreiden omdat het kot te klein was geworden voor alsmaar meer kinderen. En in C had dat alleen maar voordelen. Zo kon de familie een groter areaal beboeren en voor de kinderen was het een soort van op kot gaan. Maar met toch nog een oog van pa en ma in het zeil. Lucie, Maurice, Lisa en Jérôme Borra met één been het nest uit in 1914.
Het was nog een oudere broer ook, Charles Borra. Maar die was soldaat en dat was dat in die tijd 4 jaar soldaat dat ze moesten worden. En na die 4 jaar begon de oorlog en hij is dan nog eens 4 jaar soldaat geweest. Dus Charles Borra is 8 jaar soldaat geweest en die is nooit op dat hof geweest. Ja, hij was dan intussen al 10, 20 en is dan getrouwd en ergens anders gaan boeren.
Zegt Anna Pequeux, getrouwd met Roger Borra van Koekelaar. En Roger is dus de zoon van Jérôme Borra. Dat is er een van de 4 die in 1914 dus bezig is met gefaseerd het nest uit te vliegen. Die met 1 broer en 2 zussen apart op een hofstede woont en die redelijk zijn plan mag trekken. En alles zou goed zijn afgelopen, daar twijfelt niemand aan, was daar niet die oorlog komen tussen fietsen. Jérôme is dan 17, dat is net te jong voor het front, maar ook thuis wordt het oorlog.
Ja, hij heeft 18 jaar bij ons ingewoond. Ik ben daarin getrouwd. Ja, we hebben daar samen geboord. En, ja, hij vertelde veel over de oorlog.
Wat heeft hij als jonge man meegemaakt? Hoe oud was hij?
Hij was van 97. Hoe oud was hij?
17.
Ja, jaar of 17.
Net te jong om naar het front te moeten.
Ja.
Dat is een groot geluk geweest.
Ja, natuurlijk, ja.
Hoewel, het front was vlakbij. 1 dorp verderop, in Vlatslo, waren de boeren allemaal op de vlucht geslagen. Die van Koekelaren konden net blijven. Niet zonder meer. De Duitsers eisten boerderijen op of stukken ervan, zodat ze dicht bij het vee en de opgeslagen kartoffelen zaten.
En stond daar een grote bunker op het hof. En ze deden daar eten. Oh, ze maakten daar eten klaar, die soldaten. En die dieren die daar gebleven waren, de Duitsers zorgden daar nog een beetje voor, maar haalden dat dan om eten te hebben.
Jérôme is te jong voor de oorlog, maar oud genoeg om te zien dat er iets alsnog in zijn jonge jongenstaan niet te omschrijven onbestemd zindert op het erf. En naast het erf, tussen een Duitser en zijn zus Lucie. Mijn informante Anne heeft het verhaal van de oude Jérôme honderden keren opnieuw aanhoord. Hoe zijn zus Lucie op een vroege ochtend in de lente van 1915 haar haren staat te kammen voor de spiegel in de keuken. Hoe de keuken uitgeeft op de binnenplaats. Hoe het bovenste deel van de dubbele achterdeur open staat en hoe de Duitser door de deur naar haar staat te kijken. Wat er door zijn hoofd moet zijn gegaan, dat heeft Jérôme nooit kunnen vatten. In elk geval heeft de Duitser in een fractie van een seconde zijn pistool gepakt, het op Lucie gericht en haar doodgeschoten.
En onkel Maurice was bezig met karnen. Dat was daar van een recht uit, hoe zou ik dat zeggen? Dat is een verschoten man, ja. En zijn vader, Jérôme, liep naar het huis, naar de afstraat, voordat ze gaan zeggen, al tieren en al roepen, dat gebeurd was. En als hij verkracht geworden is door die Duitser of niet, dat weet ik. Maar ze is alleszins naar de dokter geweest en dat aangegeven aan de Duitse overheid.
Dat ze verkracht is geworden.
Waarschijnlijk wel. Ja, waarom zou ze anders naar de dokter geweest zijn? Ik weet dat eigenlijk niet. Maar...
Kent u de naam van de Duitser?
Nee, dat hebben we nooit geweten. Dat...
Dus die was misschien wel, of die had een oog op haar? Hè? Enfin, hoe is het in de oorlog als er wat jonge meisjes rondlopen?
Ook jonge mensen, ja. En weg van thuis. En ja, als je daar dan al zo lang bent, ja.
En waar zat haar verloofde?
Hier van Koekelaar. Het was daar een zoon Bonen, maar ik weet zijn voornaam niet. Ja, het woont hier wel nog familie daarvan. Weet. En ze zeggen, ja, de familie zei het hadden, en de gebeuren misschien ook wel, dat hij zichzelf dood, dat ze hem gevonden hadden, en dat hij zichzelf doodgeschoten had. Maar ja, als dat waar is of niet. Zij zeggen, de familie zegt, we hebben hem nooit meer gezien.
Er is weinig zeker, veel verzwegen, nooit gezegd. Maar de geloofwaardigheid van de verkrachtingsversie is groot, omdat het een veel voorkomend tijdverdrijf was van de keizerlijke militairen in die tijd en omdat de priester van het dorp, Emile de Zutter, op een voor priesters nogal atypische wijze, lees zeer emotioneel, met de feiten zou zijn omgegaan. Hij had er naar het schijn zelfs eigenhandig een soort van factionboek over willen schrijven, waar hij dan toch de tijd niet voor gevonden moet hebben, want er is zo geen boek van zijn hand bekend. De man schreef wel het doodsprentje voor de begrafenis van Lucie, en dat is ook behoorlijk revelerend. Dat een deugdzaam boerenmeisje de 9e februari 1915 lafhartig door een ontuchtige Duits in haar ouderlijk huis was neergeschoten. Dat zijn de woorden van de pastoor.
Het is daar nooit meer van gepraat worden. Dat was voorbij. En wie, ja, als het oorlog is, wie klapt er dan nog van? Ja. De familie. Ja, en in Koekelaar leefde dat wel, hè. Want ik was van Kaaskerken en ik weet nog in het begin dat ik hem kende. Ja, de gebeuren wisten dat dan ook. En we waren bezig met aardappelen rapen. En het was daar een man ook in die ouderdom, like van zijn vader dan, die zei, het is daar een zus doodgeschoten geweest, minstens een oorlog. En die woonde daar in Kaaskerken. Je wist die dat ook nog. Nog maar eens nog verteld dat er een Duits soldaat een keer vroeg, wil je niet meegaan zondag naar de cinema? Maar wat denkt, als ze meegaan met een Duits soldaat, ze willen daar wel tegen elkaar praten, maar niet naar Koekelaar gaan met een Duits soldaat, dat willen ze natuurlijk niet doen.
Nee, want dan zou het volk er slecht van spreken.
Ja, van nee.
Maar er was toch cinema dan?
Ja, het moest zijn. He. Maar ook voor die soldaten een plezier. Ja, ze moesten zij toch ook een keer weg kunnen. He. Dat waren verzekerd wel die Duitsers die hier cinema draaiden. Dat moest weten.
Duitse films?
Dat kan, he. Ja, dat kan wel. He. Ja, die mensen moesten toch ook een keer een plezier hebben.
Called in from the glen, and the country found them ready at the stirring call for men. Let no tears add to their hardships as the soldiers pass along, and although your heart is breaking, make it sing this cheery song. Keep the home fires burning while your hearts are yearning, though your lads are far away, they dream of home. There's a silver lining through the dark cloud shining. Turn the dark cloud inside out till the boys come home. Overseas there came a pleading, help a nation in distress, and we gave our glorious laddies on our battles to no less. For no gallant son of freedom to a tyrant's yoke should bend, and a noble heart must answer to the sacred call of friend. Keep the home fires burning while your hearts are yearning, though your lads are far away, they dream home. There's a silver lining through the dark cloud shining. Turn the dark cloud inside out till the morning.